Gemeente, ik wil met u het woord van de Heere openen en wel in Genesis 5. En in de eigen gemeente bezig met een serie. Als het enigszins kan, preek ik altijd series. Dan hoef je als dominee niet uit te vogelen elke week weer waar je het over hebben moet. Maar mag je het woord brengen uit het gedeelte wat dan aan de beurt is. En ik wil dat vanmiddag doen aan de hand van Genesis 5. En ik weet niet hoe dat bij u is. Heel wat gezinnen, als dan zo'n geslachtsregister, zeker zo lang als Genesis 5 aan de beurt is, die hebben de neiging om dat over te slaan. Want waarom staan die dingen in de Bijbel? Nou, ik hoop dat we vanmiddag ontdekken dat ook die geslachtsregisters veel te zeggen hebben. En dat de Heere die niet voor niets in zijn woord heeft opgenomen, dat er ook lessen in zitten voor ons. Ik lees met u Genesis 5, het geslachtsregister van Adam tot Noach. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. De dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat zij geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld, en gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren nadat hij Seth verwekt had 800 jaar, en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen dat Adam leefde waren 930 jaar, en hij stierf. Seth leefde 105 jaar en verwekte Enos. En Seth leefde nadat hij Enos verwekt had 807 jaar en verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Seth waren 912 jaar en hij stierf. Enos leefde 90 jaar en verwekte Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan verwekt had 815 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Enos waren 905 jaar en hij stierf. Kenan leefde 70 jaar en verwekte Mahalalel. En Kenan leefde nadat hij Mahalalel verwekt had 840 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Kenan waren 910 jaar en hij stierf. Mahalalel leefde 65 jaar en verwekte Jered. Mahalalel leefde nadat hij Jered verwekt had 830 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Mahalalel waren 895 jaar en hij stierf. Jered leefde 162 jaar en hij verwekte Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch verwekt had 800 jaar en verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Jered waren 962 jaar. En hij stierf. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah verwekt had, 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Methuselah leefde 185 jaar en verwekte Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech verwekt had 782 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Methuselah waren 969 jaar en hij stierf. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach. En hij zei, deze zal ons troosten over het werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem, dat door de Heere vervloekt is. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Lamech waren 777 jaar. En hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Gam en Jafet. Tot zover. Ik schrijf als thema boven de preek het geslacht dat met de Heere leeft. Hiervoor is het geslacht van Kain, het geslacht dat zonder de Heere leefde, beschreven. En hoofdstuk 5 beschrijft het geslacht dat met de Heere leeft. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats het geslacht waarin de Heere doorgaat. In de tweede plaats het geslacht waarin de zonde doorwerkt. En als derde het geslacht dat met God wandelt. Het geslacht dat met de Heere leeft. Dat is in de eerste plaats het geslacht waarin de Heere doorgaat. In de tweede plaats het geslacht waarin de zonde doorwerkt. En als derde het geslacht dat met God wandelt. Gemeente, als thema boven de preek, het geslacht dat met de Heere leeft. In de eerste plaats het geslacht waarin de Heere doorgaat. In de tweede plaats het geslacht waarin de zonde doorwerkt. En als derde het geslacht dat met God wandelt. Ben jij bereid om een loser te zijn? Om er niet bij te horen? Om niet succesvol te zijn? Het is misschien een beetje een rare vraag, maar ik wil hem vanmiddag wel stellen. Zou je dat over hebben voor de Heere? Zou je voor de Heere bereid zijn om buiten de boot te vallen? Om niet het maximale uit je leven te halen? Om niet zo ver te komen als dat je anders had kunnen komen? Als wanneer je zonder de Heere geleefd had. Zou je dat voor de Heere over hebben? Maar waarom vraag ik dat nu? Ik vraag dat omdat we vanmiddag stilstaan bij het geslachtsregister van Set. En als je gaat kijken naar het geslachtsregister zoals die in Genesis beschreven worden, dan valt op dat steeds het geslachtsregister van de mensen die zonder de Heere leven voorop staan. Zij staan als eerste. In Genesis wordt eerst het geslacht beschreven van de mensen die zonder de Heere leven. En dan pas het geslachtsregister van degene die met de Heere leven. Dus degene die zonder de Heere leven komen als eerst. Die staan voorop. En degene die met de Heere leven, die komen daarna pas als tweede. Op de tweede plaats. Het lijkt wel alsof degene die zonder de Heere leven het beter doen dan degene die met de Heere leven. En zeker als je dan het geslachtsregister van Set uit Genesis 5... legt naast het geslachtsregister van Kain, Genesis 4, wordt dat beeld bevestigd. Want het geslacht van Kain lijkt het veel beter te doen dan het geslacht van Set. Niet alleen staat het geslacht van Kain als eerste, voor het geslacht van Set. Maar ook als je kijkt naar alles wat de mensen bereikt hebben in het geslacht van Kain, komt het geslacht van Kain als eerste. Want in het geslacht van Kain, daar is wat bereikt. Daar is de man in te vinden die als eerste een stad bouwt. Begin van ontwikkeling op politiek gebied. In het geslacht van Kain, daar vind je de grote namen. Van mannen die niet snel vergeten zullen worden. Een man als Lamech die voor het eerst twee vrouwen heeft. Die zo sterk, die zo machtig is dat iedereen ontzag voor hem heeft. Zo een wordt niet snel vergeten. Of denk aan Tubal-Kain. Ook zo'n bekende naam die de geschiedenisboeken ingaat. De grondlegger van de technologische ontwikkeling. Denk aan Jabal, die de handel ontwikkeld heeft. Dan heb je ook nog Jubal, de ontwikkeling van de muziekindustrie. Namen, zo zou je zeggen, om met jaloersheid naar te kijken. Namen van mensen die wat bereikt hebben in hun leven. Namen waar je in het geslachtsregister van Set te vergeefs naar zoekt. Zulke prestaties kom je in zijn geslacht niet tegen. Nee, als het belangrijk is dat je meetelt, als je het belangrijk vindt om gezien te worden, om naam te maken, om wat te bereiken, nou, dan moet je bij het geslacht van Kain zijn. Dat geslacht van Kain, wat in Genesis 4 vers 16 begint met de mededeling dat Kain wegtrekt voor het aangezicht van de Heere. Dat geslacht dat zonder de Heere leeft, daar zijn de mensen veel succesvoller. Veel bekender, daar bereiken de mensen veel meer dan in het geslacht dat met de Heere leeft. Het geslacht van Kain, zou je kunnen zeggen, heeft alles wat je maar wensen kunt op aarde. Er is maar één dingetje wat ze niet hebben. Een leven met de Heere. Nou, als dat nou de twee groepen zouden zijn waar je uit mag kiezen. Bij welke groep zou jij dan willen horen? Dus je mag kiezen, bij de succesvolle groep horen, horen bij de groep die namaakt, horen bij de groep die het maximale uit het leven haalt, of horen bij de groep die met de Heere leeft. Wat zou jij dan kiezen? Bij welke groep wil jij dan horen? Nou, Genesis 4 en 5 zet het contrast heel scherp neer. Door het geslachtsregister van Kaïn direct voor dat van Seth te zetten. Het is een contrast wat we ook tegenkomen bij de Heer Jezus. De Heer Jezus in Matthäus 19 vers 30 onderstreept dit contrast ook. Als hij zegt vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Degene die in de ogen van de wereld niet meetellen. Die het niet gemaakt hebben. Die, omdat ze de Heer Jezus gevolgd hebben, niet het maximale uit het leven hebben kunnen halen. Zij die in de ogen van de wereld de laatste zijn. Ze worden door God als de eerste gezien. En eigenlijk is dat de vraag waar het om gaat. In wiens ogen wil je nou meetellen? In Gods ogen? Of de ogen van anderen? Kijk, en dan maakt het niet heel veel uit wie die anderen zijn. Nou, mee wil tellen in de ogen van je vrienden, bij hen erbij horen. Mee wil tellen op je werk, promotie maken, gezien worden, succesvol zijn. Een goed salaris, wat bereiken. En zo kun je nog wel even doorgaan. Wat is het voor jou? In wiens ogen wil je nu meetellen? In Gods ogen? Of ten diepste toch meer in de ogen van anderen? Wil je horen bij degene die met de Heere leven? Ook al kom je dan misschien minder ver in je leven. Ook al kijken sommige mensen misschien wel meewarig naar je. Of kies je, als je dan toch kiezen moet, toch maar voor succes. Voor erbij horen, voor geld verdienen, voor namaken, voor wat bereiken. Maar Genesis 4 en 5 zet die twee naast elkaar. Als je wil leven voor wereldse ambities, dan moet je bij het geslacht van Kaïn zijn, het geslacht dat zonder de Heere leeft. Zij komen als eerste. Ja, eigenlijk is er maar één ding wat het geslacht wat met de Heere leeft voor hebben. Het enige wat zij voor hebben is dat onder hen de Heere doorgaat met zijn werk. En het geslacht dat met hem leeft gaat de Heere door met zijn werk. En dat is meteen het aangrijpende als je die twee geslachtsregisters zo naast elkaar leest. Want ook al staat dat geslacht van degene die zonder de Heere leven als eerste. En ook al zijn ze veel succesvoller. Nadat hun naam genoemd is, verdwijnen zij. De geschiedenis gaat niet met hen verder. Ze hebben in het plan van God geen plaats. De Heere gaat verder met dat andere geslacht dat met hem leeft. En zij, dat geslacht dat zonder de Heere leeft, ze verdwijnen uit beeld. Alsof ze er nooit geweest zijn. Zo zal het in de eeuwigheid ook zijn. Iedereen die dan zonder de Heere geleefd heeft, zal dan uit beeld verdwijnen. Alsof ze er nooit geweest zijn. Straks als de Heer Jezus terugkomt, dan zal alles wat je geleefd hebt zonder hem niet meetellen. Alles wat je dan bereikt hebt op aarde, hoe groot, hoe indrukwekkend het ook is, het zal dan niet meer relevant zijn. Het zal er dan niet meer toe doen. Straks op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, zal er niet meer aan teruggedacht worden. Aan alles wat hier bereikt is door degenen die zonder de Heere leven. Zij zullen vergeten worden. Hun naam zal vergaan. Nou, wie met de Heere leeft, ja, die zal verder leven. Ook al is hun leven hier op aarde misschien niet zo indrukwekkend. Misschien vallen ze hier op aarde niet zo op. Misschien zien de mensen hen wel als een loser. Een beetje vreemd. Maar als je leeft met de Heere, dan zal je leven voor eeuwig meetellen. Dan zal je leven voor eeuwig relevantie hebben. Omdat je het leefde met de Heere. Kijk, en dat is de hoop die doorklinkt in het geslachtsregister van Seth. De Heere gaat door in hun geslacht. En zo wil de schrijver van Genesis laten zien, dat is nu wat echt telt. Degene die de eerste zijn, ze staan misschien voorop. Maar ze zullen naar de achtergrond verdwijnen. In de ogen wat van de Heere telt, wat zij doen niet mee. De Heere gaat verder met degene die met hem leven. Hij is met hen en werkt onder hen, van geslacht tot geslacht. En dat doet hij wat er ook tegenop komt. Wat er ook gebeurt. Hij laat zich daardoor in niets tegenhouden. Want ook al leek het met de moord op Abel even afgelopen te zijn met het geslacht dat met de Heere leeft. En ook al zal het gebrouw van de machtige Lamech met zijn twee vrouwen indruk gemaakt hebben. En ook al zal het succes in het geslacht van Kain en de ontwikkelingen die zich in dat geslacht naar voren kwamen. Ook al zal het best een aantrekkingskracht gehad hebben op het geslacht dat met de Heere leefde. Het heeft de Heere niet tegengehouden. Hij is onder hen doorgegaan met zijn werk. Hij werkt door in het geslacht dat met hem leeft. Weet je, daar vind ik een hele grote troost in zitten. Kijk, soms kun je je afvragen, heeft de kerk van de Heere wel toekomst? Zijn er straks nog mensen die met de Heere leven? Als je om je heen luistert en je hoort hoe slimme mensen bijbelgetrouwe christenen voor dom verslijten. Oh ja, van die gelovigen die nog geloven in het bestaan van een God. Echt, die geloven nog dat de aarde in 6 dagen geschapen is. Alsof dat niet al lang achterhaald is. En dan hun ethiek. Verwerpelijk. Dat je geen abortus mag doen als dat je carrière in de weg staat. Pure beperking van de vrouw. Dat je geen euthanasie mag plegen als je na een mooi leven geen zin meer hebt om verder te leven, maar op een nette en waardige manier eruit wil stappen. Willen ze tegenhouden, onmenselijk gewoon. Als je dan hoort dat die christenen geloven op het gebied van seksualiteit, wachten met seks tot je getrouwd bent. Dat als je homo bent, dat je dan nooit seks mag hebben. En als je trans bent, dat je je dan niet om mag laten bouwen. Echt, als je dat gelooft, nou, dan sta je toch wel mooi aan de verkeerde kant van de geschiedenis. En, nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Heeft in zo'n wereld de kerk nog wel toekomst? Kun je met al die ontwikkelingen die er zijn in onze samenleving nog wel met de Heere leven? Zullen onze kinderen en onze kleinkinderen op de duur niet meegaan in het schema van de wereld? Is het niet op een gegeven moment gewoon voorbij met het geloof in de Heere? Nou, als zulke gedachten naar boven komen, denk dan eens terug aan Genesis. Denk dan eens terug aan deze eerste mensen in de menselijke geschiedenis. Toen was het al de vraag of de mensen die met de Heere leefden het wel zouden overleven. Nou, kijk nu eens. Ze zijn er nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die in de Heere geloven. Er zijn nog steeds mensen die hem verkiezen boven alles. De Heere gaat door, heel de menselijke geschiedenis door, tot nu toe. De Heere gaat door en hij zal dat blijven doen. Niets zal hem daarin tegen kunnen houden. Al zal heel de wereld erin tegen opstand komen. Niets kan hem stoppen in zijn werk. God gaat door in het geslacht van degenen die met hem leven. Tot de dag dat Jezus Christus terugkomt. We gaan naar ons tweede punt. Het geslacht waarin de zonde doorwerkt. Want hoe mooi die lijn ook is, dat de Heere doorwerkt in het geslacht van Set, er is ook een andere lijn die zichtbaar wordt in het geslacht van Set. Want ook al leeft het geslacht van Set met de Heere, ook zien we in dit geslacht de gevolgen van de zondeval. We zien dat in de eerste plaats in het beeld van God. Als je het geslachtsregister uit Genesis 5 leest, dan begint het zo mooi in vers 1. Op de dag dat God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. God maakt Adam naar het beeld van God. Dat is hoe God ons bedoeld heeft toen hij ons schiep. Hij schiep ons naar het beeld van God. Hij schiep ons om op hem te lijken. Maar als we dan verder lezen naar vers 3, hoe de zoon van Adam geboren wordt, dan lezen we daar. En Adam leefde 130 jaar en hij gewon een zoon naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld. En hij noemde zijn naam Set. Dus Set, de zoon van Adam, wordt geboren naar het beeld van zijn vader. Ook al leeft Set met de Heere, ook al gaat Set in de wegen van de Heere, hij wordt geboren niet in het beeld van God, maar in het beeld van zijn vader Adam. Hij wordt geboren in het beeld van een gevallen mens. Adam geeft zijn gevallen beeld, het gevallen beeld van God, door aan de volgende generatie. Aan het verdere nageslacht. Ja, en dat Adams nageslacht gevallen is, dat zij geboren worden in het beeld van een gevallen mensheid, dat wordt ook zichtbaar als je verder leest in de Bijbel. Velen ook uit het geslacht dat met de Heere leeft, nemen de afslag naar een leven zonder de Here. Je zou kunnen zeggen, het zat er vanaf de geboorte al in. Zelfs het geslachtsregister van Seth, waar als hoogtepunt Henoch naar voren komt, de man die wandelt met God. Zelfs dat geslachtsregister eindigt in de zondvloed. Van heel dat geslacht blijven uiteindelijk alleen Noach en zijn familie over, als mensen die met de Here leven. En zelfs zij die met de Here leven, zoals Noach, ze vallen in zonde. Denk maar aan Noach die met zijn dronken hoofd, net na de zondvloed, naakt in zijn tent ligt. Als je kijkt naar het geslachtsregister van degene die met de Here leven, dan zie je dat dat verre van volmaakt is. Ook het geslacht dat met de Here leeft is niet zoals de Here het bedoeld heeft. Ook hun geslacht is doortrokken van zonde. Als je het leest, dan roept het om verandering. Dan roept het om iemand die wel leeft zoals God het bedoeld heeft. Dan roept het om iemand die het beeld van God weer herstellen zou. Iemand die goed maakt wat er al die jaren door is fout gegaan. Nou, leg er je eigen geslachtsregister maar naast. Die kinderen, kleinkinderen die niet meer naar de kerk gaan. Of die wel gaan, maar die intern zijn afgehaakt. En kijk eens ook naar de geslachten die voor je geweest zijn. Naar je eigen generatie. En zelfs als je met de Here leeft, is het niet heel moeilijk om dingen te vinden die fout gegaan zijn. Zonde en onvolmaaktheden. Ook in onze geslachten is zichtbaar dat wij het beeld van God missen. Ook onze geslachten roepen om iemand die wel naar het beeld van God leeft. Die wel volmaakt is. Die wel is zoals God bedoeld heeft. Onze menselijke geslachten roepen om de komst van de Heer Jezus. Roepen om de komst van Hem die het uitgedrukte beeld van zijn Vader is. Die het beeld van God draagt. Ze roepen om de komst van een tweede Adam. Die herstelt wat de eerste Adam kapot gemaakt heeft. De eerste Adam geeft door zijn val in de zonde een gevallen beeld door aan zijn nageslacht. We hebben een tweede Adam nodig. Die het beeld van God draagt en zijn beeld aan ons doorgeeft. Die ons leert om te leven naar het beeld van God. Nou, die roep om een tweede Adam die alles anders maakt. Die roep zien we ook als we kijken naar de leeftijden in het geslachtsregister van Seth. Dus je kijkt naar de leeftijden en dan zie je dat die aflopen in de grote lijn. Adam wordt 930 jaar, Seth 912, Enos 815. En zo zie je dat de algemene lijn steeds verder naar beneden gaat. En dan na de zondvloed, als het klimaat op aarde veranderd is, dan zie je dat de leeftijden nog veel lager worden. Rond de 100 jaar. De Heer had het gezegd, op de dag dat je van die ene boom eet, zul je de dood sterven. Nou, het is uitgekomen. De dood is gekomen. En je ziet dat in het geslacht dat zonder de Heere leeft. De machtige Lamech, waar niemand tegenop kon, waar iedereen bang voor was. De man bekend vanwege zijn losse levensstijl met zijn twee vrouwen. Van hem staat hij stierf. En ook de bouwers van de eerste stad. En de grote namen van de economische ontwikkeling en van de politieke ontwikkeling en van de technologische ontwikkeling. Van allen staat en hij stierf. Was toen zo, is nu nog steeds zo. De grootte van deze aarde, grote machthebbers als Poetin, Trump, Biden, Xi Jinping. Eens zullen ze sterven. Bekende zangers die nu wereldberoemd zijn en waarvan iedereen de naam kent. Eens zullen ze er niet meer zijn. Grote namen in de technologie, zoals Elon Musk en Steve Jobs. Met alle ontwikkelingen die ze hebben gebracht. Eens zullen ze in het graf liggen. Elk mens zal een keer sterven. Ook jij. Ook al leef je met de Here. Ook dan zul je een keer sterven. Want ook in het geslacht dat met de Here leeft, lees je dat refrein. En hij stierf. Dus of je nu met of zonder de Here leeft, eens zul je sterven. Ja, en wat dan? Wat heb je dan? Als nou alles wegvalt wat je bereikt hebt hier op aarde. Als alle roem niet meer telt. Als alle macht je ontvalt. Als je al je geld en bezittingen achter moet laten. Als je vrienden en je geliefden je niet meer vast kunnen houden. Wat dan? Wat heb je dan over? Heb je dan iemand die je zonde heeft weggenomen? Heb je dan iemand die voor jou de dood heeft overwonnen? Heb je dan een leven over wat je met hem geleefd hebt? Het is een eindeloze refrein, zowel aan het geslacht dat met de Heere leeft als wat zonder de Heere leeft. En hij stierf. Het roept om iemand die de vloek van de zonde wegneemt. Het roept om iemand die de dood overwint. Het is de roep om de tweede Adam, Jezus Christus. Te kunnen leven met de Heere. Om te kunnen sterven zonder bang te zijn voor de dood. Heb je die tweede Adam nodig, Jezus Christus. Brengt ons bij ons derde punt, het geslacht dat met God wandelt. Ja, als laatste wil ik wat inzoomen op het geslachtsregister van Seth. Het geslacht wat met de Heere leeft. Want heel nadrukkelijk vraagt de schrijver van Genesis aandacht voor één persoon in dat geslachtsregister. Henoch. Hij wordt door de schrijver van Genesis centraal gezet in dat geslachtsregister. Henoch, hij is de zevende vanaf Adam. En ik denk dat we het allemaal wel weten. Zeven is in de Bijbel het getal van de volmaaktheid. Dus in Henoch zie je volmaakt hoe het leven met de Heere eruit ziet. Als een soort voorbeeld om na te volgen. Als je dan naar Henoch kijkt, wat voor voorbeeld geeft Henoch dan? Wat typeert nu een leven met de Heere? Nou, het staat er twee keer in vers 22 staat het er. Henoch wandelde met God. En in vers 24 staat er nog een keer. Henoch dan wandelde met God. Om te onderstrepen dat dat nu is waar het om gaat in het leven met de Heere, gebruikt de schrijver van Genesis in Genesis 6 vers 9 die uitdrukking nog een keer om Noach te typeren. Wanneer alle mensen op aarde zonder God leven, als ze allemaal zijn geboden overtreden op zo'n manier dat de Heere zo boos wordt dat hij een zondvloed gaat zenden, ja, dan is er één die eruit springt. Dan is er één die de goedkeuring van de Heere kan wegdragen. En dat is Noach en zijn nakomelingen. Nou, wat maakt Noach dan anders? Dan lezen we in Genesis 6 vers 9. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Wandelen met God, dat is wat het leven met de Heere kenmerkt. Wandelen met God. Maar ja, wat is dat dan, wandelen met God? Nou, die uitdrukking wandelen met God, die lijkt op een andere uitdrukking die we in de Bijbel tegenkomen. Wandelen voor het aangezicht van de Heere. Wandelen voor God. En die uitdrukking, wandelen voor God, wandelen voor Gods aangezicht, dat is een uitdrukking die veelvuldig gebruikt wordt. Bijvoorbeeld voor Abraham, voor Isaac en voor Jacob en voor de koningen zoals Salomo. Zij wandelden voor het aangezicht van de Heere. Wandelen voor Gods aangezicht, dat betekent dat je leeft in het besef dat God toekijkt. In het besef dat God erbij is en dat hij alles ziet wat je doet. En als je dat beseft, als je beseft dat de Heer alles ziet wat je denkt, dat hij alles hoort wat je zegt, dat hij meekijkt bij alles wat je doet, dat hij erbij is altijd. In je slaapkamer en op school en op je werk. Als je met vrienden bent en met familie. Als je bent met je man of vrouw. Met je kinderen. Als je dat beseft, de Heer is erbij, hij ziet alles. Als je dat beseft, ga je transparant leven. Leven zonder geheimen. Dat is wat leven voor het aangezicht van de Heer is. Dat is een transparant leven, een leven zonder geheimen. Dan mag de Heer alles zien wat je doet. Dan schrik je er niet van als hij erbij is. Dan schaam je je niet als je bedenkt dat de Heere ziet wat je aan het doen bent. Je leeft voor zijn aangezicht. Je leeft zoals hij van je vraagt. Je hebt geen geheimen voor hem. Nou, is dat hoe u leeft? Leef jij zo? In het besef dat de Heer er altijd bij is? Dat je leeft voor zijn aangezicht? Dan niet als een gedachte die je bang maakt, maar die je juist rust geeft. Die rust van binnen, de Heere doorgrondt en kent mij. Hij kent van verre mijn gedachten en hij weet de intenties waarmee ik de dingen doe. Hij weet dat ik probeer te leven voor hem. Hij weet dat het verlangen is van mijn hart om hem te bedoelen, om tot zijn eer te leven. Hij mag meekijken, want ik heb geen geheimen voor hem in mijn leven. Heb eens voor jezelf een antwoord. Leef ik zo transparant voor het aangezicht van de Heer? Of heb je soms wel dingen om te verbergen? Zijn er misschien wel momenten waarop je liever niet hebt dat de Heer meekijkt? Ben je graag soms wel alleen zonder de Heer? Hoe is dat bij jou? Leef jij voor het aangezicht van de Heer, zonder geheimen voor hem te hebben? Belangrijke vraag. Niet alleen omdat het een goede graadmeter is voor je geestelijke leven, maar ook omdat het alles te maken heeft met de lijn van de geslachten. Kinderen leren het meest van wat je hen voorleeft. Als ze zien wat papa en mama zeggen over de Heer, dat zie ik in hun leven. Dat zijn niet zomaar mooie woorden, maar dat leeft echt voor hen. Ze leven ernaar, ook als niemand kijkt. Er zit geen knip tussen de zondag en de rest van de week. Het is één geheel. Of we nu op vakantie zijn in een omgeving waar niemand ons kent, of dat we thuis zijn. Of we bij christelijke mensen op bezoek zijn, of dat we mensen ontmoeten die niet van de kerk zijn. Er zit geen tegenstelling tussen. Als het gaat om het halen van cijfers op school, of het binnenhalen van een contract, of wat dan ook. Bij alles wat ze doen, kan de Heer erbij zijn. Ze willen het doen zoals de Bijbel zegt. Mijn ouders leven met de Heer, integer, oprecht. Dat is belangrijk, dat vormt kinderen. En niets stoot zo hard af als ouders die dat niet doen. Hoeveel jongeren zijn niet afgehaakt van de kerk omdat ze hun ouders hypocriet vinden? Zondag vroom naar de kerk. En door de week leven zonder God. Vroom zeggen dat de Heere belangrijk is. Maar als het even niet uitkomt, ingaan tegen Gods geboden. Als je zo leeft, dan begrijp ik je zoon, je dochter die zegt, daar wil ik niks mee te maken hebben. Zo wil ik niet zijn. Want het is niet echt. Het is gespeelde vroomheid. Daarom, lieve ouders, lieve opa's en oma's, laat dat alsjeblieft van ons niet gezegd kunnen worden. Laten wij leven voor Gods aangezicht. Eerlijk, oprecht, gemeend. Wetend dat Hij er altijd bij is. Dat Hij alles ziet. Dat is iets wat de Heer wil gebruiken. Om te werken in je kinderen en kleinkinderen. De Heer wil goede voorbeelden gebruiken. Van mensen die leven voor zijn aangezicht. Om te werken in de lijn van de geslachten. Zo gaat de Heer door van geslacht tot geslacht. Maar hoe bijbels die uitdrukking ook is, leven voor het aangezicht van de Heere. Wat hier staat over Henoch, dat gaat dieper. Henoch wandelt niet alleen voor de Heere, hij wandelt met de Heere. En dat gaat dieper dan wandelen voor het aangezicht van de Heere. Wandelen met God, dat gaat niet alleen om je gedrag, maar dat gaat om je hart. Het is een beeld van vriendschap. Als twee vrienden samen wandelen en ondertussen met elkaar spreken. En alles delen wat er op hun hart ligt. Nou, zo is wandelen met de Heere, alles delen met Hem. Wat er op je hart ligt. Alles wat je bezighoudt, neerleggen bij de Heere. Als je 's ochtends opstaat, je eerste gedachte gaat naar Hem. En overdag denk je regelmatig aan de Heere. En soms spreek je zomaar tot Hem. Soms hele gebeden, soms zomaar een losse zin. Heere, dank u voor het mooie weer. Heer, ik zie een beetje op tegen straks. Wilt u meegaan? Wilt u helpen? Er komt een zorg over de toekomst in je op en je legt hem neer bij de Heere. Alle mooie dingen die er zijn. Bijvoorbeeld als je een rondje rijdt op je fiets. En je ziet de prachtige natuur, je brengt het bij de Heere. En je dankt er de Heere voor. Heere, dank u wel voor uw mooie schepping. Dank u wel dat u zo goed voor mij zorgt. En als je het even niet weet, dan bid je om zijn leiding. Of hij je de weg wil wijzen. En als je iets doet wat niet goed is, dan leg je het neer voor de Heer. Heer, ik heb het verkeerd gedaan, wilt u mij vergeven? Zo leef je met de Heere. Zo wandel je met hem. Je kunt niet zonder hem. Je hebt hem nodig. Je legt alles voor hem neer. In het woordje wandelen zit iets van rust. Het is geen hardlopen met de Heere. Het is geen sprintrekken door het leven heen met de Heere. Het is wandelen met de Heere. Er zit iets in van rust. Het leven met de Heere en het ontmoeten van de Heere, daar ligt rust in. Een rust die alleen Hij geven kan. Het is dezelfde rust waar Augustinus naar op zoek was toen hij leefde zonder de Heere. Hij was maar onrustig. En waar hij ook zocht, hij vond het niet. Niets kon zijn hart vervullen. Niets kon hem die echte rust geven van binnen. Totdat hij de Heere vond. Toen kwam er rust van binnen. Toen ging hij wandelen met de Heere. In zijn levensbeschrijving, de belijdenissen, vat hij dat treffend samen. Dan zegt hij, onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. Het wandelen met de Heere ligt rust. Echte vervulling. Als je zonder de Heere leeft, dan ben je altijd op zoek naar iets wat die leegte van binnen vervullen kan. Je zoekt het in gezien worden door anderen. In gewaardeerd worden voor je werk. Je zoekt het in status verkrijgen. Je zoekt vervulling en opklimmen in het bedrijf. Of het verkrijgen van die ene functie. Of het halen van je opleiding. Of van mooie cijfers. Of je zoekt het bij mensen. Bij wie je hoort. Je zoekt vervulling door te horen bij je vrienden. Door het meetellen bij hen. Je zoekt het in feesten. Je gaat van feest tot feest steeds voort. Maar elk feestje volgt de andere dag weer de kater. En je beseft, het vervult niet. Tenminste niet echt. Of je droomde van je trouwdag als meisje. Maar ja, nu is die achter de rug. En je zag er naar uit om kinderen te krijgen. Nou, nu heb je kinderen. En je komt erachter dat dat niet vervult zoals je gehoopt had. Maar elk project wat je afrondt, is er weer het volgende wat wacht. Maar alles wat je bereiken wilde, komt er een moment dat je het hebt. Nou, en dat was het dan. Het is mooi. En je geniet ervan. Maar het vervult niet. Het vervult niet de leegte van binnen. Neem die onrust in je hart niet weg. Nou, dat is precies wat Augustinus bedoelt. Niets in de wereld kan de leegte in ons hart wegnemen. Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in God. Alleen de omgang met Hem kan ons rust geven. En die leegte vervullen. We zijn geschapen voor Hem. Alleen de omgang met Hem geeft ons echte rust. Dat is de keerzijde. Als dat er is, als je omgaat met de Heere. En dan is het ook goed. Dan is het goed hoe het leven ook loopt. Of je die promotie dan krijgt of niet. Of je bij de sollicitatie wordt aangenomen of niet. Of de uitslagen van de onderzoeken die je ondergaat nu meevallen of niet. Of als je wandelt met de Heere. Dan is het goed wat er ook gebeurt. Als Hij er maar bij is. Dan kun je doorgaan, dan kan het van binnen rustig zijn. Zelfs als de meest erge dingen gebeuren. Dan kan er rust zijn. Als je een geliefde verliest en je hart huilt. Dan kan je wereld instorten. Dan kunnen tegenslagen je treffen. Dan kan alles tegen lijken te zitten. En je vraagt je af, waarom moet mij dit nu treffen? En toch, als dan de Heere daar is, dan is het goed. Dat is de vaste grond onder je leven dat wankelt. Dan is de Heere daar die je vasthoudt. Die je draagt. Die met je meegaat en met je meetrekt. Zo je leven doorgaan. Wandelend met God. Met Hem erbij. Nou, wandel jij zo met de Heere? En u? Wandelt u zo met de Heere? En als je dat nou niet doet, waarom niet? Waarom zou je je weg alleen gaan? Waarom zou je vervulling zoeken in dingen waar het niet te vinden in is? Ga toch niet alleen door het leven. Die last is je te zwaar. Laat één je sterkte geven. Ga tot de middelaar. Er is zoveel te klagen. Er is zoveel geween. En zoveel leed te dragen. Ga niet alleen. Heer Jezus, hij nodig je vanmiddag uit. De weg met Hem te gaan. Hij zegt het je. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. De weggaan met hem geeft rust in je hart. Ook als de wereld in brand staat. En als hij nog leeft, dan staat de wereld in brand. Om hem heen gebeurt van alles. De ontwikkelingen op politiek, economisch en cultureel gebied, ze gaan enorm hard. En toch horen we Henoch er niet tegen waarschuwen. En de secularisatie neemt in de dagen van Henoch hard toe. Het geslacht van Kaïn is succesvol, het is machtig. Want het heeft ook zijn aantrekkingskracht op het geslacht dat met de Heere leeft, waartoe Henoch behoort. En toch zien we Henoch niet in paniek. We horen hem niet roepen, het gaat slecht met de wereld. En straks raken al onze kinderen en kleinkinderen bij de kerk vandaan. En we moeten dit en we moeten dat en we moeten... Helemaal geen paniek bij Henoch. Ook niet als er geweld is om hem heen. Zoals mannen als Lamech die zich in geweld beroemen. En midden in een turbulente tijd wandelt Henoch met de Heere vol rust. En misschien zit daar ook wel een les in voor ons. Kijk, wat kunnen wij ons soms druk maken over wat er gebeurt in de wereld om ons heen? De oorlog in Oekraïne. Zeker de eerste weken, wat is het geroepen? We moeten ons leger versterken, we moeten. Waarom al die paniek? Als je wandelt met God. Maar de secularisatie dan? Moet je eens kijken hoe de wereld om zich heen en de cultuur daarin zich ontwikkelt. Als je Bijbel spreekt over het levensbegin en levenseinde. Kijk de wereld om je heen je raar aan. Want daar is abortus en euthanasie heel normaal. Als je Bijbel spreekt over seksualiteit, dan zien ze je als haatdragend, als discriminerend. Dat kan niet meer. Als de nieuwe conversiewet, die nu even te rustig gelegd is, toch weer wordt ingevoerd, nou, dan wordt het strafbaar om in een pastoraal gesprek te bidden om verandering. Ga je als predikant of ambtsdrager ervoor de gevangenis in. En als je kijkt naar de kerken, moet je eens kijken hoeveel mensen afhaken. Moet je eens kijken hoeveel mensen niet meer geloven. Hoeveel mensen niet meer iets met de Heere te maken hebben. Moet je eens kijken hoeveel kerken sluiten. En kijk eens naar al die refo-kerken. Ja, ze zitten vol, maar hoeveel mensen geloven nog echt in de Heere die daar zitten. En al die linkse kerken, kijk eens hoe de vrijzinnigheid zich daar heeft uitgewerkt. Ze geloven half niet meer wat de Bijbel zegt. En... ja, wat kun je er druk om maken? Maar waarom al die paniek als je wandelt met God? Geloof je dan niet dat God over deze wereld gaat? Geloof je dan niet dat de kerk in zijn handen is? Geloof je dan niet dat hij zorgt voor degenen die bij hem horen? Ook al staan ze alleen in een wereld waarin misschien wel vervolging en verdrukking gewoon wordt? En trouwens, denk je nu echt dat jij de wereld kunt veranderen? Denk je nu echt dat jij de secularisatie kunt tegenhouden? Of dat God dat van je vraagt? En natuurlijk, je mag doen wat je kunt. Maar het ligt niet in jouw handen. Het ligt in de handen van de Heere. Wandel jij maar met God. Dan mag hij de rest in zijn handen laten. Rustig elke dag leven met de Heere. Wandelen met God. Misschien niet flitsend. Daar verandert ook niet zoveel door. En je gaat er zeker de secularisatie niet mee stoppen. Maar dat hoeft ook niet. Dat is ook niet wat de Heere van je vraagt. Hij vraagt je om te doen waartoe je geschapen bent. Wandelen met hem. Rustig elke dag van je leven. Wandelen met hem. Ja, zeg je, en dan? Nou, dan komt het moment dat je leven hier op aarde ophoudt. Henoch wandelde met God en dan zegt vers 24, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Dus na zijn leven wordt Henoch door de Heere weggenomen. En Hebreeën 11 vers 5 wekt de indruk dat hij niet gestorven is, maar dat hij levend naar de Heere toegegaan is. Maar goed, hoe dat ook is, dat was Henochs leven. Hij wordt 365 jaar veel minder dan de rest van de mensen om hem heen. En dan verdwijnt hij stilletjes van het toneel. Misschien wel zonder dat iemand hem mist. Zo verdwijnt hij van de aarde om naar de Heere te gaan. Met wie hij hier op aarde wandelde. Zo komt hij thuis bij de Heere. Thuis bij een God die voor hem geen vreemde is. Hij komt bij een God die hij kent. met wie jij hier op aarde gewandeld heeft, dag in, dag uit. Enochs leven eindigt in thuiskomen bij de Heere, met wie hij hier op aarde gewandeld heeft. Nou, hoe zal dat bij jou zijn? Als jouw leven hier op aarde erop zit, kom jij dan ook thuis? Kom jij dan ook zo thuis bij de Heere met wie je hier op aarde wandelt? Kijk, misschien ben je wel net als heen nog geen bijzondere man of vrouw. Misschien heb je al nooit iets groots bereikt. Zijn er geen bijzondere dingen waar mensen je aan herinneren zullen? Je leven is eigenlijk maar heel gewoon, onopvallend, zonder grote betekenis. Maar als je je gewone leven leeft met de Heere, aan de sterven thuiskomen, zul je hem ontmoeten met wie je hier op aarde geleefd hebt. Dan haalt de Heere je thuis. Net zoals hij Henoch hier thuis houdt. Om dan voor eeuwig te wandelen met God. Amen. We gaan als antwoord op de preek zingen uit Psalm 73, het 12e vers, waar de dichter zegt, ik zal dan gedurig bij u zijn. Dus hij zegt, heel mijn leven met alle noden, angst en pijn en wat er in mij overkomt, in al die tijd zal ik bij u zijn. En dan eindigt hij met de woorden waar hij naar uitkijkt. Wetend dat de Heer hem zal opnemen in zijn heerlijkheid. Psalm 73, het 12e vers.